Paulus schrijft in Romeinen 8 over het leven naar de geest. Hij spreekt teer over de aanneming tot kinderen en over de aanspraak tot de vader van deze kinderen. En dan drijft de geest, de apostel, tot nog groter hoogte. En dan zingt Paulus verder in zijn zegenlied van de heerlijkheid die wacht. En dat lied onderbreekt hij als het ware, om toch stil te staan bij het lijden van deze tegenwoordige tijd. Gemeente, de Bijbel is een realistisch boek. De Bijbel gaat over uw werkelijkheid en over mijn werkelijkheid. De Bijbel staat niet naast hun van alle dag. De Bijbel is niet een boek om mee weg te dromen. De Bijbel spreekt over ons leven hier en nu. Paulus kent dat leven. En de Heilige Geest weet wat de diepte is van het menselijk hart. En ook de Heer Jezus Christus kent dat leven van u en van mij. De Heer Jezus Christus kent het leven van zijn kinderen midden in deze wereld. Hij heeft zelf gebeden, Vader. U hebt hen aan mij gegeven. Zij zijn in deze wereld. Zij zijn niet van deze wereld, maar wel midden in deze wereld. De wereld heeft hen gehaat, gelijk ik van de wereld niet ben. Ik bid u niet, Vader, dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Gemeente, wij zijn in de wereld. Al zijn we hier op zondag bijeen in een besloten ruimte. Op een afgezonderde dag. We leven midden in deze wereld. Morgen is het maandag. Ik breng u een herinnering wat ik u vorige week citeerde van Dr. Martin Lloyd-Jones. Als de Heere ons roept tot zijn dienst, worden wij niet in een armstoel door deze wereld gedragen. Als de Heilige Geest ons leidt, dan komt hij ons te hulp in deze wereld. Maar we zijn in deze wereld. In die wereld waarvan de Heer Jezus Christus zegt, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Ja, de apostel spreekt zelfs van lijden. Lijden, gemeente, is wezenlijk voor het christelijk leven. Lijden. Een christen lijdt. Elke christen. Elke christen lijdt. Ja, ik durf zelfs te zeggen, een christen lijdt meer dan een ongelovige. Met Salomo is het waar, eenerlei wedervaart en alle. De zon schijnt over bozen en goede, maar ook het kwaad komt over bozen en goede. Dat is waar. Maar een christen heeft daarbij nog een strijd. Dat zal ik u straks toelichten. En om christen ook die strijd heeft, een strijd in de wereld waarin wij verdrukking hebben, omdat een christen ook op die wijze leidt, zegt Paulus, indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. En de Dordtse leerregels die nemen dat later over en die zeggen, als de uitverkorenen de vaste troost in deze wereld niet hadden, zo zouden zij de ellendigste van alle mensen zijn. een christen leidt. En dan gaat Paulus naar Antiochië om daar de broeders te versterken. En dan predikt hij hen dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan het koninkrijk Gods. En dan spreekt de Heer Jezus Christus tot Johannes op Patmos. En dan zegt hij tot de gemeente van Smyrna: ik weet uw verdrukking. Een christen lijdt verdrukking. Lijdt u? Lijden wij? Ja. Lijden wij als christengemeente verdrukking in deze wereld? Ja. 8 jaar paars. Ja, wij kunnen toch in vrijheid en vrede naar de kerk gaan. De deuren staan open. Veel christelijke scholen zijn gesubsidieerd. Ook christelijk welzijnswerk wordt gesubsidieerd, ook door een paarse regering. Ja, wij kunnen dat ons gemeente wel aanmeten dat wij verdrukking lijden. Maar laten wij eens nuchter zijn, is er wel sprake van verdrukking. Kun je dat nu wel zeggen in onze ten christen leid? Lijden wij? Zijn wij eigenlijk niet luxe christenen? Als we vergelijken met de eerste christengemeente, of als we vergelijken met christenen in tijden van vervolging, of op plaatsen van vervolging. Soedan bijvoorbeeld, nu. Op ditzelfde moment dat we, u en ik hier in vrede bijeen zijn. Zijn daar christenen in de gevangenis? Vanwege het getuigenis van Jezus Christus. Mogen wij dan nu hier in de Maranatenkerk tot elkaar zeggen: een christen lijdt? Is dat eigenlijk niet zelf medelijden? Toch, gemeente, is lijden onderscheiden. Ook dat lijden vanwege de naam van de Heer Jezus Christus. Dat kan wel eens heel subtiel zijn. Wat ongedacht, onvermoed, maar toch wel heel werkelijk. Want wij leven toch in een wereld die midden in het boze ligt. In een wereld die de waarheid haat. Waar iemand zegt: wij kunnen in onze maatschappij de leugen niet missen. We hebben de leugen nodig. We moeten eigenlijk naar een ander model van waarheid toe. Er is uw waarheid en mijn waarheid en jouw waarheid. Ieder heeft zo zijn eigen waarheid. Het is maar wat je ervaart. Wij hebben, gemeente, de strijd niet tegen vlees en bloed. Er is nu niet een fysieke, lichamelijke vervolging. Dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Maar er is wel een verdrukking, subtiel, van de gemeente. En daarom, gemeente, niet minder gevaarlijk, een listige verdrukking. Geestelijke boosheden in de lucht. Waarheid zou niet objectief zijn, maar gerelateerd aan ervaring. Een moslim heeft zijn waarheid. Een humanist heeft haar waarheid. En een christen, ja. Iemand zei onlangs tegen mij: op mijn werk is er alle openheid. En ik kon gewoon vertellen dat ik belijdenis van het geloof heb gedaan. En er werd met respect naar geluisterd. Gemeente, de Bijbel zegt dat de Satan rondgaat als een briesende leeuw. Gelooft u dat hij nu minder werk heeft dan toen dat geschreven werd? Gelooft hij dat Satan nu stil is in ons westen, in ons land? Ik geloof het niet. Op een ongedachte en niet minder venijnige wijze is Satan ook onder ons. Met die ene vraag, wat is waarheid? Wat is waarheid? En velen gaan schuiven. Eigenlijk toch, als wij behoren bij Jezus Christus, die zegt, ik ben de waarheid. En die zijn geest geeft, waarvan hij zegt, die zal in al de waarheid leiden. Dan zijn wij eigenlijk toch veracht. Dat noem ik toch smaadheid. Als je zo exclusief denkt. Alsof je de waarheid in pacht hebt. Alsof het christendom kan zeggen de waarheid te hebben. En dan hebben 2000 jaar christendom niet 2000 jaar schuld te zien gegeven. Verachting, bespotting, lijden. Of wij worden inderdaad respectvol behandeld, open tegemoet getreden. Maar met een intense miskenning van de unieke claim van die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid door welke wij moeten zalig worden. Gemeente, ik denk aan die prediking van de apostelen in het boek Handelingen. God verkondigt nu alle mensen alom. En dat geldt aan ieder. Begrijpt u dat die miskenning van de waarheid van het christelijk geloof, van een objectieve waarheid die gekoppeld is aan een feit dat Jezus Christus leeft, het hart van de verkondiging raakt? Lijden. Er is nog een ander lijden dat elke christen heeft. Een lijden onder de zonde. Vroeger werd gezegd tot iemand die belijdenis van het geloof had gedaan en nog wel denk ik, welkom in de strijd. Dat is een verdrukking van binnenuit. Satan, de wereld en, zegt Rutherford, het eigen hart, dat is het ergst. Dat stemt samen met die wereld van buiten. Kent u die strijd? Strijd tegen je eigen hart? Tegen je eigen begeerte? Zondige begeerte? Al zouden nu al die geboden die wij vanmorgen samen hebben gehoord ons nog niet veroordelen, dan komt dat laatste gebod, gij zult niet begeren. Strijd, lijden zelfs, een kruis, zegt de doopformulier. Wil dit kind door uw heilige geest in uw zoon Jezus Christus inleven, opdat het met hem mogen opstaan tot een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, dat kruis van zonde, ongeloof, twijfel. Er is nog een ander lijden dat Paulus noemt in Romeinen 8, een lijden van de schepping. Ja, zegt Paulus, wij lijden, maar de gehele wereld lijdt. De hele schepping. Waar moeten we aan denken bij dat lijden? Milieuvervuiling of broeikaseffect? Ik denk het niet. Ik denk dat we veel basaler en nog wezenlijker kunnen omschrijven wat dat lijden van de schepping is. Het is die ijdelheid die Paulus hier noemt. Het is der ijdelheid onderworpen. Dat is de vergankelijkheid. De gehele natuur is sterfelijk. Alles neemt een eind. En wij ook die de eerstelingen van de geest hebben, wij zijn de ijdelheid onderworpen. Wij allen. Lijden. Ten diepste de ijdelheid onderworpen. Ach, hoe nietig, ach, hoe vluchtig is der mensen wezen. al ons doen en al ons streven, heel de wereld, duurt maar even. Het schepsel zucht, kreunt, klaagt. Verdrukking. Maar dan zegt Paulus, in die verdrukking roemen wij. Wij roemen. Dat brengt ons bij die lijdzaamheid. Wat is lijdzaamheid? Dat is niet lijdelijkheid. Niet dat je stoïcijns het maar ondergaat. Ach ja, dat weet je nu eenmaal. En na de regen komt de zonneschijn wel weer. Lijdelijk. Nee, dat is die lijdzaamheid niet. Het is lijdzaamheid. Endurance staat er in de Engelse vertaling. Verdraagzaamheid, verdragen. Want die verdrukking, die is er niet zonder reden. Ja, dat is wel een grote vraag die we plaatsen bij het lijden. Die vraag is niet van onze tijd, hoor gemeente. Die vraag is al heel oud. Die vraag stelt Job al, doe mij weten waarover gij met mij twist. Dat is die vraag naar het waarom van het lijden. U begrijpt wel natuurlijk niet nu in deze dienst op die vraag een antwoord kan of ga geven. En toch, gemeente, die vraag naar het waarom. Die Job al stelde. Die ons brengt bij die ogenschijnlijke zinloosheid van lijden. Dat moet ons toch niet die zinloosheid laten verwarren met doelloosheid. Daar wijst Paulus ons op in Romeinen 5. Want die verdrukking werkt lijdzaamheid. Paulus zegt in Romeinen 8, alle dingen moeten medewerken ten naar zijn voornemen zijn geroepen. Het moet medewerken. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Want die beproeving van uw geloof, zegt Jacobus, die werkt lijdzaamheid. Wat is die lijdzaamheid? Verdragen, verdragen. En weet u wat het verschil is met die lijdelijkheid? Lijdelijkheid sluit de ogen. Dan doe je eigenlijk je ogen dicht. Ach, ik laat het maar over me heen komen. En misschien dat ik ook nog wel zeg, wie weet waar het goed voor is. En misschien dat er nog eens een andere tijd aanbreekt. En ik sluit mijn ogen. Maar die verdraagzaamheid. Ja, gemeente, die verdraagzaamheid van de Heer Jezus Christus. Dat is een dragen van het lijden met open ogen. En dan zie je die verdrukking, ja, realistisch, jawel. Je ziet die verdrukking wel. Die ontken je niet, je ziet dat lijden wel. Onze tijd is te beperkt om die veelsoortigheid van lijden te noemen. Dat begrijpt u wel. Maar vult u toch maar uw lijden in. Fysiek of psychisch. Waar ik dat in de Heer Jezus Christus. Ja, dan zeg ik toch mag dragen. Daar zie ik dat lijden wel. Daar doe ik mijn ogen niet voor dicht. Maar er is nog meer dat ik zie. Ziende. Ziende op Jezus. Ziende op Jezus. En Jezus. U kent hem toch. Dat is de man der smarten. Hij is in de verdrukking gekomen. O Jezus, zei, hoe word ik geperst? Zo is hij verdrukt. Ik ben een worm en geen man. De man der smarten. Zien we op Jezus. De overste leidsman en voleinder van het geloof. Zien dat de smaad hij te Jezus gedragen heeft. Zien dat de verachting die hem ten deel viel. Zien dat die man die daar staat. En als hij geslagen wordt, slaat hij niet terug. En als hij geschonden wordt, zwijgt Jezus. Ik zie op de verdrukking, ik zie op Jezus. En weet u waar ik ook op zie? Ik zie op het loon. In dat lijden zie ik op het loon. O, genadeloon. Want zou hij ook niet ons alle dingen schenken? Ik zie op het loon. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, welke een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt lijdzaamheid nodig, lijdzaamheid. Omdat gij, die de wil van God gedaan hebt, de belofte mag wegdragen. Loon. Ziet, zegt de Heer Jezus Christus tot zijn gemeente, die de verachting veel is. Met de woorden van Psalm 123. Zie, ik kom haastelijk. En mijn loon is met mij. Ik weet uw werken. Ik weet uw verdrukking. En ik zal u geven de kroon des levens. Leidzaamheid. Ziende. En die leidzaamheid, dat zien, dat brengt tot het volgende. De leidzaamheid, zegt Paulus, werkt bevinding. Bevinding. Eigenlijk valt het samen. Leidzaamheid is bevinding. Dan hebben we eigenlijk het derde punt al gehad. Ja. Maar Paulus werkte toch nog nader uit in Romeinen 8. De leidzaamheid werkt bevinding. Ja, u weet wel. Dan zeg ik niks vreemds natuurlijk. Dat is een wat lastig woord. Prediking moet bevindelijk zijn, zegt iemand. En we hebben het over een bevindelijke dominee. Ja, de leidzaamheid werkt bevinding. Wat is ding? Leven met de Heere. Leven met zijn woord. Leven met dit woord. Bevinding ondervinden. Ondergaan. Als u het eigentijds wilt, ja, ervaren. Ervaren. Maar dan een ervaren vanuit harde feiten. Een God die leeft. Jezus Christus, zijn Zoon, die gestorven is en nu leeft. Bevinding. Hoe werkt Paulus dat uit? Wel hier, de geest. En dan komen we bij onze tekst. Die komt onze zwakheden mede te hulp. Dat is die bevinding. Wat zijn die zwakheden? O gemeente, wij zijn ieder uur in nood. Wij liggen midden in de dood. En de geest komt die zwakheden te hulp. In het gebed tot de Heere. En nu zijn er in die bevinding drie polen. Het gebod van de Heere, zijn belofte en het gebed. Dat zijn de drie polen van de bevinding der heiligen. dat gebod dat als een scherpe prikkel tot ons komt in ons leven. Dat gebod dat ons drijft naar de Heer Jezus Christus. Die goddelijke belofte waarin Hij komt. Ziet, hier ben ik. In die volheid van genade en waarheid. En het gebed dat terugkeert tot de Heer. Daar hebt u dat leven van elke christen. Uit God, door God en weer tot God. Als één heerlijke cirkel. Geestelijke cirkel. En in dat gebed, daar komt de Heilige Geest zelf. Het gebed. Waarom bidden wij? Weet de Heere dan niet wat wij behoeven? Jawel. Maar het is het voornaamste stuk der dankbaarheid, zegt de catechismus. Het welk God van ons vordert. Daar kom ik zo op terug. En dat God zijn genade en zijn Heilige Geest alleen aan diegene geven wil die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden daarvoor bidden, daarvoor danken. Dat vordert God van u, van mij en van jou. Dat vraagt de Heer. En gemeente, voor wij gaan nadenken over dat zuchten van de Heilige Geest, wil ik toch twee misverstanden voorkomen of uit de weg ruimen. God vordert van een ieder van ons dat gebed. Wij moeten bidden. En ik zeg het tegelijkertijd bij, wij mogen bidden. Wij mogen met vrijmoedigheid naderen. De Heere nodigt ons tot het gebed. Hij lokt ons tot het gebed. Tot de kleinste kinderen in de gemeente toe. Het is misschien wel een hele moeilijke preek voor jullie. Begrijp ik best. Maar als je nu eens één ding onthoudt, dan mag je dat meenemen. Je mag altijd bidden tot de Heere. Hij zet de deur wijd open. En hij hoort het zo graag van de kleinste kinderen. Wat zou je denken als je een keertje in de speeltuin heel hard valt? En het bloed. En je loopt naar een wildvreemde mevrouw toe. En je gaat bij die vrouw op schoot zitten. Dat zou toch wel een beetje raar zijn. Dan wil je eigen moeder en je eigen vader willen toch zo graag dat je bij hen komt. En zo wil de Heere zo graag dat zijn schepselen bij hem komen en hem alles vragen. Je mag bidden en je moet bidden. De Heere roept ons allemaal tot het gebed, tot de kleinste kinderen toe. Maar er was nog een misverstand. Voor ik iets ga zeggen over dat zuchten van de Heilige Geest. Er zijn mensen die vinden dat zuchten wel prachtig. En die zeggen, ja, dat is nu het ware. Ja, dat is nog waar ook, want het staat hier ook wel. Maar pas op, als u zich op dat zuchten gaat beroemen. Als u van dat zuchten, ja, toch, iets gaat maken. Dat iets vertelt over uw hoge geestelijke staat. Dan is het juist het tegenovergestelde van dat zuchten. Ik herinner me nog dat dominee Isaac Kok, die hier predikant was, dat weet u wel. Eens zei toen de fariseeën dat gebed van de tollenaar hadden gehoord. O God, wees mij de zondaar genadig. Toen zijn ze allemaal dat gebed gaan bidden. Verstaat u wat ik daarmee bedoel? Wij worden alle geroepen om te bidden en te danken. En ordelijk. En wij mogen het woord van de Heere daarvoor gebruiken. Wij mogen dat woord gebruiken te bidden. En ik herinner me nog dat een bekende predikant die hier ook menigmaal voorgegaan is, eens vanaf deze kansel het verhaal vertelde. Dat hij aan een ouderling in zijn eerste gemeente vroeg, hoe moet ik nou toch bidden? Want ik weet eigenlijk niet te bidden gelijk het behoort. Wel, zei die ouderling, ga de Bijbel maar lezen. En dan ga je gewoon Bijbels bidden. Neem die woorden van de Bijbel maar in je mond. En zo ordelijk mogen wij bidden. Voor ik over dat zuchten ga spreken. Maar hier gaat het over dat zuchten. En dan kom ik op het volgende gemeente. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. En dat wil ik eerlijk aan u vragen. Het is een vraag die ook naar mijzelf toekomt. Dat verstaat u wel. Kent u die onmogelijkheid van dat bidden? Kent u wat Paulus hier schrijft, dat wij niet weten te bidden gelijk het behoort? Ik herinner me nog dat dominee Lamen aan het Mijnsherenplein preekte. En daar zei, wij zijn biddeloze mensen, wij zijn dankeloze mensen, wij zijn goddeloze mensen. En dat is waar. En Calvijn schrijft bij deze tekst, wij weten geen twee zinnen te bidden. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Ja, zegt Thomas Boston, wij zouden om een steen vragen in plaats van om brood. We weten niet te bidden gelijk het behoort. En het Grieks geeft hier eigenlijk aan dat het niet gaat om de wijze waarop. Daar lijkt onze Statenvertaling wel aanleiding toe te geven, als er staat gelijk het behoort. Wij houden zo van een eerbiedig gebed en als we maar eerbiedig zijn. Maar het gaat hier eigenlijk om de inhoud. We weten niet wat we vragen moeten, we kennen niet. De geest leert bidden, zegt Kolbrugge. En als God wil zorgen voor spijkers en naalden, voor de eenvoudigste dingen van het leven, dan wil hij ook zorgen voor bijzondere hartstocht en zonde die men heeft. En zo is het de geest die zijn adem in de mens blaast en hem leert gebeden en zuchten tot God op te laten stijgen. En nu zouden wij denken, als je nou toch zou willen leren bidden, dan zul je toch naar een van de heiligen moeten gaan. Dan zou je toch iemand in de gemeente opzoeken waarvan je denkt, die kan mij bidden leren. Maar, zegt Kolbrugge, juist hier op deze plaats, waar het woord heilige wordt genoemd, in het 27e vers, dat de Heilige Geest naar God bidt voor de heilige, juist daar zegt hij, dat wij niet weten te bidden, gelijk het behoort, en dat die Geest zelf onze zwakheden te hulp komt. En die Geest kent de diepte van de mens. O gemeente, kent uw nood, kent mijn nood. En die geest kent de diepte Gods. Als ik zeg dat de drie polen van het leven met de Heere zijn gebod, belofte en gebed, dan gaat het om God en mens. En de Heilige Geest die weet wat de wil Gods is. En de Heilige Geest kent de diepte van ons hart en de diepte van ons bestaan. En dan, gemeente, ja, dan gebeurt er iets dat eigenlijk ook onuitsprekelijk is. Die geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Als die adelaar in Deuteronomium die onder dat jong schiet en het optilt en voert in het gebed tot God en zijn troon. Onuitsprekelijk. Dat wij bidden en onmogelijk niet kunnen spreken. En dat we niet weten waarom we zouden moeten vragen. En die geest die al die woorden Gods heeft geïnspireerd, die inspireert ons gebed. Die blaast een gebed in ons hart. Die ademt een gebed in onze ziel. En zo, gemeente, is het niet onze verdienst als wij zalig worden. Niet ons geloof, niet onze bekering en ook niet ons gebed. Ook niet Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk voor mij volbracht, door mij volbracht. Niet het offer dat ik pleng, Niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden. Gij alleen. Dat is die wonderbare werkmeester van de dordse leerregels. En gemeente, in dat bidden van de Heilige Geest met die onuitsprekelijke zuchtingen, zonder woorden. Een gebed zonder woorden. Een gebed dat eigenlijk het hart opent naar de Here toe en openrecht. Zonder woorden. In dat gebed is niet alleen de geest. Daar is de drie-enige God. Daar is de Vader. Abba, Vader. De Vader die voor zijn kinderen zorgt. Daar is de Zoon die als de grote herder der schapen zijn schapen weidt en voedt. En dat is een zuchten, onuitsprekelijk. En in dat zuchten wordt God op het hoogst geëerd. Een gebed met een open hart naar de hemel en met de handen open naar de hemel. Oh, dat gebed in die zin van dit zuchten vindt u in de gehele Bijbel, in de psalm. Weet u waar u het vindt? Bij Hiskia. Een geboren. Als Hiskia moet sterven. Zoals een kraan of een zwaluw. Zo piept ik. Ik kirde als een duif. Mijn ogen verhieven zich omhoog. O Heer, ik word onderdrukt. Daar heeft u die verdrukking. Wees gij mijn borg. En dan zegt Paulus van zo'n gebed. Als ik zo onmachtig ben. Als ik zo onmachtig ben. Als ik zelfs niet meer kan bidden. Onmogelijk. Als ik geen gebed meer heb. Als ik geen woorden meer kan vinden om mij uit te spreken voor mijn God. Dan zegt Paulus, als ik zwak ben. Dan ben ik machtig. Want dan komt de Heilige Geest. En die komt mijn zwakheden mede te hulp. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En dan vermag het gebed van de rechtvaardige veel. En dan nemen de gewelden naast het koninkrijk der hemelen met geweld. Met het geweld van een zucht. En er staat die tollenaar in de tempel. En die heeft geen ijdel verhaal van woorden. Ah, die tollenaar zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. Een zucht. Bevinding. Is dat uw bevinding? Of zegt u, ja, het is mijn bevinding niet. Ik kan niet bidden. Ik kan niet bidden. Wat een zegen. Want dat is het begin. Daar waar u zwak bent, daar wil die Heilige Geest komen. Er is die bekende prediker Guthrie. En misschien een boekje van groot interesse. Die komt bij een van zijn gemeenteleden op bezoek. En die zegt na zijn huisbezoek, ik wil dat u bidt. Ik heb een stukje uit de Bijbel gelezen, u gaat bidden. Nee, zegt die man, ik kan niet bidden. Ja, ik wil toch dat u bidt. Nee, die man zegt, ik kan niet bidden. Wel, zegt die dominee, ik ga hier niet weg voordat u gebeden hebt. Dan vouwt die man zijn handen. En dan zegt deze man, o Heere, die dominee wil dat ik bid en ik kan niet bidden. En dan blijft het stil. En dan zegt William Guthrie, dit is genoeg. Kunt u niet bidden, kun jij niet bidden? Dan moet je dat de Heere vertellen. Als je dan geen woorden hebt, leg dan je hart maar open. Doe dan maar alleen je hart open voor de Heere. En er zijn zeven geesten voor zijn troon. Dat is een volheid. Volheid. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En al heb ik geen woord om te uiten. Eer zij het. zal ik antwoorden. Eer zij roepen. En eer iets op mijn lippen was. O God, kende gij van verre mijn gedachten. Weet u wat bevinding is? Hij geeft het zijn beminden als in de slaap. Nu het laatste, hoop. Hoop. Want de bevinding werkt hoop. Want, ja, dat valt eigenlijk ook weer samen. Waar ik zo de Heere leer kennen. Midden in die verdrukking. In de grootste smarten. Midden in het lijden. Al kan ik mijzelf daar niet bovenuit tillen. Al kan ik mijzelf niet aan mijn haren omhoog trekken. Ik nog wat moeilijker dan u misschien. Al is dat onmogelijk. Ik hoop op God en op zijn onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dat getuigenis van de Heilige Geest geeft de uitverkorenen een vaste troost in deze wereld. Opdat zij de overwinning bouwden zullen. En dan zegt de Heer Jezus Christus, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En weet u waarom wij die hoop hebben? Niet om tegen het lijden in te praten. Niet om onszelf op te peppen. Weet u waarom we die hoop hebben? Dat heeft te maken met wat Paulus in Romeinen 5 zegt. De hoop beschaamt niet, want de liefde Gods is in ons hart uitgestort. Die hoop is verwachting, is verlangen. O Heere, wanneer komt die dag? Wanneer komt die dag dat uw volheid komt? Wanneer komt die dag dat ik bij u mag wezen? De liefde Gods is in mijn hart uitgestort. En dan zegt Job het oud testament is, ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan, midden in zijn lijden. Ja, al word ik overgegeven in de dood, ik zal niet sterven, maar leven. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Terwijlke ik voor mijn ogen zal zien en niet een vreemde. En dan zegt hij op mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Ik verlang met een intens verlangen naar God. Kent u die hoop? Die hoop op God. Al heb ik het nog zo druk hier in dit leven. Niet om dit leven te ontvluchten. Maar opdat dat licht van de eeuwigheid over mijn leven valt. Hij komt. Hij komt. En als hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gerustelijk komen. En zijn loon is met hem. Ja, die verdrukking dan. O, zegt Paulus, 10 dagen. 10 dagen. Gemeente, ik mag dat niet bagatelliseren, uw lijden. Ik ken uw lijden niet. En uw verdrukking niet. En uw lijden niet. Ik mag uw lijden niet bagatelliseren. Maar Paulus zegt het. De Heere zegt het. 10 dagen. Een tijd. Een tijd. Zijt getrouw tot in de dood. En ik zal geven de kroon des levens. En dan zie ik een schare in lange witte klederen. En ze komen uit een grote verdrukking. Ze komen uit een grote verdrukking. En ze hebben hun lange witte klederen gewassen in het bloed van het lam. En ze zijn er op een dag dat de Heere zelf in hun midden is. God is in hun midden. En de troon van God is in hun midden. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn daar. Die volheid. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er zal geen verdrukking meer zijn. Geen tranen meer, geen lijdzaamheid ook. Want er is geen lijden meer. Geen lijden. En nu nog is er een verdrukking. Een zeer lichte verdrukking, schrijft Paulus aan de gemeente van Korinthe, die zeer haast voorbij gaat en die een zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid werkt. Ja, zegt Paulus, het is een weegschaal. Het is een weegschaal. Dit is uw lijden, maar oh, daar leg ik die heerlijkheid in die ons geopenbaard zal worden in Jezus Christus. En de weegschaal slaat door. Weet dat. Nu is die Heilige Geest in ons midden. Hij laat ons geen wezen in de verdrukking. Hij zucht. Hij zucht. Weet u wat voor zuchten van de Geest ook is? Dat is het laatste. Dat is een intens verlangen van de Heilige Geest Gods. Een intens verlangen van een drie-enige God. Een verlangen van de Vader naar zijn kinderen. Dat hij zijn kinderen eenmaal eeuwig ontvangt. Verlangen van de herder de schapen naar zijn schapen. Om ze naar al het dwalen te brengen in de kooi. En een verlangen van de Heilige Geest. En die Heilige Geest, die zucht van verlangen naar die dag. En de gemeente, de Geest en de bruid zeggen, kom, kom. En die het hoort, u en jij, allen die de verschijning van onze Heer Jezus Christus hebben lief gehad, die het hoort, die zegt, kom, kom, o kom, Maranatha. Maar dan eindig ik niet, voordat ik ook die laatste roep van de Heilige Geest, die klinkt in uw Bijbel, heb verklankt. Maar als de Geest roept, kom. Als de kerk roept, kom. Dan roept de Geest ten laatste. En misschien, gemeente, is het de laatste nodiging die ooit uitgaat en tot u komt. En hij gaat nu uit, heden. En die dorst heeft komen. En die wil nemen van het water des levens om niet. Amen.